Welkom bij de tweede aflevering van Regitel Bartak. Deze week vanaf de Smart Services Campus in Heerlen. Weer met een bomvolle tafel, met een bomvolle bar, Sven, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, inderdaad, bomvolle bar, Bartalk.
Bartalk, aflevering 2. Hoe kijk jij terug op de eerste aflevering?
Ja, volgens mij was hij wel enorm geslaagd. We hebben weer impact kunnen maken op het vlak van digitale veiligheid, op het vlak van security. We hebben een mooi gesprek kunnen voeren met een aantal leden van Regitel over dat onderwerp. Er kwam ook AI voorbij.
Ja,
en dat was een mooi onderwerp waarvan ik dacht, daar moeten we over verder gaan praten. Maar wel met andere leden aan tafel. En die zijn hier.
Ja. En daarom zijn we hier.
Daarom zijn we hier.
In Heerlen, Walter Pijls, CEO van de Smart Services Campus. Ontzettend fijn dat we hier mogen zijn vandaag.
Ja, absoluut fantastisch. Ik denk het thema ook van vorige week was hartstikke, of van de vorige keer was ontzettend inspirerend. Dus we zitten natuurlijk ook met open armen om jullie hier te ontvangen. Om het thema AI vanuit de Brightness Smart Service Campus te presenteren. Nou, we zijn een van de 4 innovatiecampus in Limburg. Nou, deze campus richt zich echt op digitalisering en AI. Staat natuurlijk echt in de spotlights. Nou, dus fantastisch dat we nou deze locatie kunnen doen.
Betere plek hadden we niet kunnen vinden.
Nee, ik denk het ook niet. Nee. Ik denk het ook niet. Ook aan tafel Jesse Heining van de Open Universiteit. Jesse, heel kort, wat doe jij precies?
Ja, ik ben universitair docent in de AI en ook programmaleider van de Master AI aan de Open Universiteit. Dus wij verzorgen afstandsonderwijs in Vlaanderen en Nederland. Academisch afstandsonderwijs, dus iedereen die een bachelor of master wilt behalen naast zijn werk, naast de familie, kan dat online doen bij ons. En wij voorzien ook opleidingen op maat voor bedrijven die daar interesse in hebben.
Alright, fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Marcel Schmitz vanuit Zuidhogeschool.
Ja.
Jij bent ook veel bezig met AI volgens mij, toch?
Ja, een beetje maar. De helft van de tijd zit ik in Maastricht. Daar heeft Zuidhogeschool een nieuwe opleiding, Applied Data Science en AI. Dus daar ben ik docent. En de andere helft heb ik hier op de 4e verdieping van Walter een hele mooie ruimte gekregen waar wij met ons researchgroep, ons lectoraat, zitten en onderzoek doen naar data intelligence. En ik mag daar een studentenlab beheren waarin dat studenten van MBO, van HBO, van de Open Universiteit en van de Universiteit Maastricht allemaal samen zijn aan innovatieve projecten voor bedrijven zoals die van Regitel.
Ja. Ja, en daar ligt ook wel de crux van deze podcast. Maar als je kijkt naar ecosystemen en community building, hè, Regitel als beroepsbranchevereniging van IT-bedrijven en kennisinstellingen, dan is het natuurlijk goed om daar ook vanuit een vereniging naar ecosystemen en community te gaan werken. Nou, dat doen wij, dat doet de campus, daar vinden we elkaar in. En vooral op de onderwerpen van de podcast zie je dat AI daar een van de actuele onderwerpen is, hoe je met elkaar AI tastbaar kan maken. Nou, dus als je kijkt, Mas, naar dit onderwerp, dan moeten we volgens mij rekening houden met een legio aan voorbeelden waar we al met AI bezig zijn. We waren al in de voorbereiding bezig met de bekende plaatjesgeneratie. Hè? Iedereen kent het wel, dat je op een gegeven moment je afbeelding online zet en je wordt een Muppet of een ander voorbeeld. Dat vinden we allemaal heel gaaf, maar eigenlijk is dat geen AI. Zeker is het een AI-toepassing.
Maar er is veel meer.
Het brengt ons niks, zo'n plaatje. Het is leuk, het is animerend. Maar er zit volgens mij nog veel meer achter. En dat wil ik graag met deze man hier aan tafel eens aanhoren.
Ja, ik ben wel heel benieuwd. Want inderdaad, mijn kennis van AI stopt een beetje hier. Ja, goed, we komen er straks weer op terug wat ik persoonlijk dan nog verder mee doe. Maar hoe ziet die wereld er op dit moment uit, anno 2025, die AI-wereld?
Ja, als je kijkt, de ontwikkeling is ontzettend snel. Je ziet elke dag weer nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. En je ziet het van alle kanten gaan. Ik denk wat belangrijk is dat wij in Europa ook onze eigen stempel hierop gaan zetten. Dat wij zelf ook zeggen van wat willen we belangrijk ermee. Ik denk dat daar ook een hele belangrijke kracht is van die samenwerking die we met z'n allen doen. Dat we op de juiste manier doen. Ja, ethisch, juridisch, correct. Op de juiste manier. Responsible, zoals we het zeggen. We zijn een Nederlander koploper in de hele wereld. Hè. Dat is een rapport laatst verschenen waar Nederland echt op nummer 1 staat. Dat is heel goed. Maar ik denk dat we daar echt op met z'n allen aan moeten gaan werken. En wat voor ons ook als campus, wij ontwikkelen niet zelf, wij doen dat in dat ecosysteem, zoals Sven ook net aangaf, dat we op maatschappelijke thema's die van belang zijn gaan richten. Om daar juist ook het verschil te gaan maken. En nou, wat is een belangrijk thema voor Limburg? Is de zorg. Nou, dat doen we vanuit de 4 campussen, vanuit verschillende aspecten, vanuit de gezonde voeding, vanuit de biomedische kant en geleen. Maastricht natuurlijk vanuit het academisch ziekenhuis, maar hier echt vanuit die AI-kant. We zijn voor Limburg ook de AI-hub Brightlands, voor de provincie Limburg. Een van de 7 hubs in Nederland. Nou, ik ben blij dat we dat stuk ook gewoon in de Nederlandse kaart kunnen zetten, waarbij we met de ziekenhuizen samen hier en de Maastrichtkliniek een alliantie hebben kunnen vormen waarmee we gezamenlijk AI gaan ontwikkelen. Juist om die vraag van hun te gaan helpen. Ze hebben te weinig handjes, dus ja, hoe kun je dan met technologie, in dit geval AI, daaraan ondersteunen?
Ja, en want dan hebben we het over AI en dat jullie daar in ieder geval heel veel mee bezig zijn. Precies. Maar waar gaat het dan precies, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja. Nou, heel goed dat je het vraagt. We hebben gezegd van die ziekenhuizen zelf hebben allemaal heel veel data. En als je AI-algoritmes wil trainen, heb je data nodig. Dus zou je het voor één ziekenhuis alleen doen, heb je maar een kleine set. Dus op het moment dat je die vijf ziekenhuizen en de Maastrichtkliniek samenpakt, heb je een veel groter bundel van data. Kunnen ze daarop veel beter een AI-algoritme gaan ontwikkelen. En dan kun je dan kijken naar verschillende applicaties. En de hele planning van de zorg, zal maar zeggen, zitten er heel veel vraagstukken die gelijk zijn voor al die ziekenhuizen. Maar door dat te combineren heb je ook voor ontwikkeld bedrijven die daarmee bezig zijn, aangesloten bij Regitaal of de kennisinstelling, heb je natuurlijk een super mooie basis om mee te starten. En vandaar kun je dingen gaan ontwikkelen en in de markt gaan zetten en te versnellen. En daar gaat het juist om. Je hebt daarmee ook een testbed gecreëerd waarbij je bij die vijf ziekenhuizen daar dingen kunt gaan implementeren, kosten kunt delen, maar ook versnellen. En daar gaat het om. Die wereld van AI gaat supersnel.
Ja.
En we moeten daar gezamenlijk ook focus op zetten. Want als we op alle fronten tegelijkertijd bezig zijn, kunnen we ook als Limburg geen verschil maken in Europa of in de wereld. En ik denk juist op het gebied van Europa moeten we gaan kijken. We willen steeds meer op eigen bodem gaan doen. We gaan misschien ook een linkje maken naar een AI Gigafactory die eraan zit te komen. Maar dit wil je vanuit Europa gaan doen. En wat is de bijdrage vanuit Limburg? Nou, voor ons is de zorg een hele belangrijke. En dat ondersteunen we in heel veel brede aspecten.
Ja, als ik dan even in mag zoomen op een van die voorbeelden nog. De Open Universiteit, Universiteit Maastricht, Zuidvista gelukt is. Is dat we een groot subsidietraject CareAI binnen hebben gehaald. Samen met eigenlijk allerlei zorginstellingen hier in de regio. En we doen daar 9 casussen mee uitwerken. Dus we gaan 9 keer innoveren met de mensen uit het ziekenhuis, met de mensen uit de mantelzorg, naar eigenlijk de antwoord van jouw vraag, wat kan ik dan concreet met die AI als ik als zuster ben naast dat bed? En een van die eerste casussen die we daarin doen gaat over de druk die ze voelen allemaal om zaken te administreren. En daarin kan AI een rol spelen door te luisteren en automatisch zaken neer te zetten. Maar dat moet wel anoniem, want je bent met patiënten bezig. Dus er zit rondom veiligheid, wat in het vorige podcast ook terug is gekomen, heel veel aspecten aan. Maar er zit ook rondom het hele verhaal van de herkenning van een zuster die staat te praten, een mantelzorger of een patiënt. Ja, heel veel aspecten aan. Dus binnen al die aspecten kijken we met studenten, maar ook met het bedrijfsleven, hoe we dan komen tot, noem het maar even een app, of het inzetten van huidige bestaande apps op een zorgvuldige, goede manier binnen eigenlijk alle zorgaspecten hier in dat Limburgse. En dat is zo'n voorbeeld van een heel concreet iets wat je direct gaat helpen in de zorglast, zodat eigenlijk de mensen aan het bed of in het huis meer tijd hebben voor de andere mensen, voor de patiënten of de cliënten, om ze daarmee te helpen. En die andere casussen, dat zijn juist dingen waarin dat we de zusters, maar ook de chirurgen van deze wereld, vanuit Limburg, willen mee laten gaan denken over, goh, stel, ik wil nou een bepaalde innovatie. Ik heb dat ChatGPT gezien, maar zoals Sven terecht zegt, AI is veel meer dan dat. Het is ook niet nieuw, hè? Dat wat wij onze studenten leren. En ik denk dat Jesse er dadelijk verder op in zal kunnen gaan. Dat wat we leren vanuit AI, dat is 20, 30, 40 jaar oud. Het is nu alleen bekend geworden omdat de rekenkracht en de datacapaciteit van het opslaan voor iedereen toegankelijk is, in plaats van voor de grote universiteiten van de wereld. En daarom lijkt
dus eigenlijk
het,
was dit er al jaren,
dit is
maar
al,
komt het nu pas
zeker,
wordt het nu pas een zeker. Hype.
En waarom is dat dan eigenlijk zo? Misschien heb jij daar wel een beeld bij. Waarom gebruiken we het nu niet?
Ja, ik denk dat dat deels ook een push is geweest vanuit bedrijven die dat heel slim gecommercialiseerd hebben en daar een mooie user interface rond gebouwd hebben. Bijvoorbeeld OpenAI of DeepSeek of zo, die dan heel slim geweest zijn om er een chatbot rond te bouwen waar je vroeger toch een beetje moest kunnen programmeren om aan zo'n large language model te kunnen. En anderzijds gewoon de rekenkracht en de computers die veel krachtiger zijn geworden en waardoor je bepaalde dingen ook op je eigen computer kan gaan runnen. Of waardoor de rekenkracht veel goedkoper is geworden, zodat bedrijven dat ook echt kunnen gaan commercialiseren.
Ik hoor een heleboel techniek, hè? En onze luisteraars zijn natuurlijk heel breed. Hè? Maar als ik dit bijvoorbeeld aan mijn oom of tante zo moet uitleggen, of aan mijn partner thuis, dan wordt er volgens mij ook wel eens iets van, ik ga mijn ding doen waar ik goed in ben.
Ja.
En dat, dat wat jij nu vertelt, hè, large language model en andere dingen, dat moet maar iemand voor mij doen.
Ja, allemaal veel te ingewikkeld.
Ja, nou, ik denk dat wel.
Is dat zo? Of is het een soort, is het helemaal niet zo ingewikkeld, maar denken we dat het dat is?
Dat is ook eigenlijk een van de dingen die we met de Open Universiteit proberen doen, om ook cursussen aan te bieden aan mensen die misschien geen hele bachelor willen volgen, maar wel willen weten van, ja, hoe zit dat juist? Want we hebben veel voorbeelden gehoord van wat kan je met AI? Ik denk dat minstens even belangrijk is om te weten wat kan je niet met AI? Ja. Want zo'n ChatGPT, die is eigenlijk gemaakt om, ja, dat is eigenlijk bijna iemand die heel goed kan doen alsof dat die van alles veel weet. En dan is het risico natuurlijk, als je die een vraag stelt waar je zelf ook niet zoveel van weet, dat die een antwoord geeft dat heel professioneel klinkt, maar dat eigenlijk niet is. Ik denk dat dat een van de dingen is die wel ook belangrijk zijn om te sensibiliseren aan, ja, familie of mensen die helemaal niks met AI te maken hebben, maar evengoed aan bedrijven die soms een beetje overschatten van wat kan er met AI, of denken van we kunnen nu alles met die large language models doen, maar eigenlijk beter geholpen zouden zijn met andere AI-technieken, zoals het meer klassieke machine learning of zelfs voor mijn part expertsystemen die, ja, in de jaren 80 eigenlijk in de hype waren, maar die we nu ook zien terugkomen.
Ja.
Kun je dat checken? Is er een manier om te fact-checken of zo? Op het moment dat jij, want het ging dan over het voorbeeld, je vraagt iets en je krijgt een heel mooi geformuleerd antwoord, maar er klopt helemaal niks van?
Ja, dat is nu eigenlijk een beetje wat mij betreft de cutting edge van het onderzoek. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik veel aan werk nu, om te kijken van toch die zekerheid daar terug in te bouwen met bijvoorbeeld formele logica, om te kijken van als er iets gegenereerd wordt door ChatGPT, hoe kunnen we dat dan gaan checken, zodat de gebruiker wel zeker is. Maar op het moment zijn daar niet zoveel tools voor. En ik denk dat we daarom ook veel sensibilisering nodig hebben om iedereen duidelijk te maken van ja, eigenlijk is dit niet meer dan een heel heel goed getrainde papegaai eigenlijk, die dingen nazegt of die dingen zegt die ergens op lijken. Ja.
En die bewustwording gaat denk ik verder ook dan ChatGPT. Ik bedoel, je zegt thuis aan de keukentafel, nou, op het moment dat bij mij thuis iemand een rok heeft gekocht bij de Zalando, heb ik dat een uur later in mijn Facebook feed staan. En daar zit AI achter die via mijn wifi heeft gezien dat iemand bij mijn huis op die site heeft zitten te kijken. Maar bewustwording dat zo met onze data wordt omgegaan, is bij Facebook bijvoorbeeld misschien bij sommige mensen nog wel aanwezig. Maar er zijn veel meer onderwerpen, ja, zoals in de auto je routeplanner, die dan wel bijhoudt waar je geweest bent in de laatste 3 maanden. En dat wel nog ergens heeft staan, mits dat je dat niet uit hebt gezet. Of die 200 pagina's lange disclaimer hebt gelezen, waar iedereen toch van aanwekt, oh nee, doe maar.
Ja.
Dus aan dat soort bewustwording, hoe met data en wat daardoor daarna het algoritme daarmee doet, of wat de AI daarmee doet, ja, dat is iets wat we bij iedereen moeten aanbrengen. En dat is ook iets waarop dat wij onze jonge mensen willen opleiden, maar breder dan alleen de ICT of de AI-opleidingen. Eigenlijk alle opleidingen, misschien zelfs wel middelbare school, misschien zelfs wel basisschool, hebben het nodig om hier aandacht aan te besteden.
Dat lijkt voor mij een beetje mazzel als je nu vertelt dat ze een groep wielrenfietsen bij elkaar neer hebben gezet en waarbij we op moeten stappen en een stok tussen de wielen hebben gekregen, terwijl we eigenlijk nog een beetje moeten leren fietsen. Klopt dat?
Ja. Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat de snelheid waarmee dat het nu toegankelijk wordt voor iedereen een hele gevaarlijk is. Ja, het voorbeeld van het maar geloven van iemand die klinkt als een expert.
Ja.
En dan is dat dan wel natuurlijk iets menselijks. Want ja, dat doen wij in de dagelijkse omgang ook met elkaar. Wij geloven ook elkaar hier aan de bar op ons sterke verhaal over wat wij gepresteerd hebben in de afgelopen maand. En door onze mensenkennis komen we er op een gegeven moment achter, ja, dat is zo. Of ja, je mag me 2 keer een sterk verhaal vertellen en de 3e keer geloof ik je niet meer. Maar ik ben me er wel bewust van. En vaak, doordat het een stuk technologie is, zijn mensen zich daar niet bewust van. En nemen we automatisch aan dat. En dat levert problemen op, want dat weten we ook. Facebook, maar ook in Google Maps, herkennen we dat ook van. Maar dat we daar dan de volgende keer mee bezig zijn met z'n allen. Ja, dat zijn dingen, daar moeten we nu echt met z'n allen aan gaan werken. En dat is wel belangrijk dat we dat hier ook samen kunnen.
En ik denk
ook dat het heel belangrijk is om juist die bewustwording bij iedereen te hebben.
Ja.
Aan de andere kant moeten we ook heel open en eerlijk zijn. Er gebeurt zoveel, we kunnen het niet stoppen. Dus we moeten er wel op de juiste manier mee omgaan. Yes. En denk, wat je ziet, ik kom zelf uit een grote corporate in het verleden. in die organisaties zijn wel mensen die dat zelf gewoon goed kunnen inschatten wat dat betekent. Maar je ziet heel veel kleine ondernemers die dat niet goed kunnen.
Ja.
En daar gaat het juist voor. En daar willen we ook als campus voor staan om daar die informatiepool te zijn. En we organiseren vorig jaar 260 events van kleiner tot grotere. Waar we verschillende takken van sport, zal maar zeggen, willen informeren. Net zoals jullie dat ook doen. Om juist ook de bewustwording te maken van ja, het zijn natuurlijk gevaren, maar je moet er ook de mogelijkheden in zien. Want als we het niet doen, dan gaan we ook achterlopen. Ik denk zeker, yes, dat is een hele belangrijke. En die zorg, daar kunnen we een voorbeeldfunctie gaan doen. Als we het op de juiste manier inzetten. We gaan hier in Limburg, hebben we echt iets unieks neergezet. Hè? Ik ben super trots met iedereen die daaraan meegeholpen heeft. Om dat in de gezamenlijkheid te doen. Je ziet het nergens anders in Nederland tot die ziekenhuizen in één regio bij elkaar gepakt hebben. En daarmee kun je ook een voorbeeldfunctie zijn voor de rest. Want als dat hier in Limburg bij vijf verschillende ziekenhuizen functioneert, kun je die kopiëren naar de rest van Nederland en Europa. En daarmee kun je natuurlijk stappen zetten. En dat is weer een groot gedag, maar ik wil ook echt voor de MKB'er denken, die daar niet de mensen voor heeft. En die willen we in de hand nemen, dat je die ook kunt gaan helpen en gaan kijken in bepaalde groepen en bepaalde sectoren, om te kijken, wat zou je daar kunnen doen met een stukje AI? En dat niet individueel voor ene op te lossen, maar echt voor een groepsgroep te gaan kijken wat je daarin kunt gaan doen. Want ik ben bang, als we dat niet gaan doen, dat er bepaalde bedrijven ook het niet meer mee gaan doen. Je ziet nu al de grote softwarebedrijven. Die zeggen gewoon, ja, bij mij kun je 4 dagen in de week werken. Nou, dat is natuurlijk voor de IT-professional super, want daar wil iedereen wel naartoe. Maar die kleinere bedrijven kunnen dat niet doen. Maar als je die ook helpt, juist door AI wel slim in te zetten op de juiste manier, en dat heel specifiek op een businessmodel, niet op plaatjes, niet op tekst, maar juist op een businessmodel toegespitst, ga je daar die boost krijgen. En ik denk dat we daar echt met z'n allen moeten focussen, zodat we een paar steeds uitselecteren, voorbeelden laten spreken. En dat is denk ik ook iets wat anderen weer kan inspireren. Want één goed voorbeeld geeft velen tot inkeer om te zeggen van dit moet ik ook doen.
Maar wat Bas, om even uit te leggen wat Walter bedoelt. Ik denk dat we niet uitspreken in deze podcast dat we in de afgelopen jaren heel veel werkdrukstijging hebben gehad door personeelstekort, door te veel administratielast en dergelijke. We hebben dat met elkaar geaccepteerd in de maatschappij. En je komt nu op dat punt dat we zeggen, we moeten op een of andere manier de bocht nemen om met hulp van welke tool dan ook daar weer rust in te krijgen. Want inderdaad, het voorbeeld van een softwarebedrijf wat na 4 dagen gaat om daarin te werken, daar zit dus al een efficiëntieslag aan voorafgaand om dat mogelijk te maken. En dat is middels AI. Maar dit is ook exact het parallel wat AI eigenlijk in de maatschappij brengt. Hmm. Aan één kant zien we de enorme voordelen die je als corporate redelijk makkelijk kan omarmen en kan implementeren. Maar waarvan je ook een stukje angst in de maatschappij heeft. Hè, waarbij de Sociaal-Economische Raad ook een rapport afgelopen week heeft uitgebracht. Ja. We moeten iets gaan doen aan de uitleg, en daarom dus ook deze podcast, over de maatschappelijke impact die AI kan hebben. Ja. Zolang je het maar verantwoordelijk implementeert.
Ja, jij zei net, het zit enorm in de lift, het ontwikkelt zich heel snel, we moeten het bijhouden.
Ja.
Hoe kunnen we dat bijhouden? Want volgens mij gaat het echt razendsnel.
Precies. En ik denk juist dat bijhouden is de focus. En dat is ook vanuit deze campus hebben we gezegd van ja, we willen toch een paar focusgebieden gaan kiezen waar wij gezamenlijk met onze ecosysteempartners hier in het gebouw, maar ook daarbuiten, dingen gaan ontwikkelen. Want daarmee kun je die voorsprong ook bijhouden en dadelijk zelf deel zijn van die voorsprong. En daarmee gaan ook andere applicaties, andere gebieden ook meekomen. Want wat wij ontwikkelen nu voor de zorg, om administratieve lasten natuurlijk te verlichten, kun je dadelijk ook heel makkelijk kopiëren naar iets anders. En ik denk dat je daar ook eerst die voorbeeldfunctie moet hebben, om te laten zien wat brengt het, en daarmee de mensen mee te nemen. Dat is precies wat Marcel ook zegt. Ja, die zorgmedewerker zelf, het gaat niet om die IT-professional, die weet al wat hij met AI kan doen. Maar ze moeten het accepteren. Ze moeten zien wat het voordeel is. En wat voor mij heel belangrijk is, daarin, is dat de persoon meegenomen wordt. En wij als ecosysteem, we werken samen in een zogenaamde quadruple helix. Dat betekent, we werken met overheden samen, met de kennisinstelling en het bedrijfsleven. Maar niet te vergeten om de persoon waar het gaat.
Ja.
En die moet je in dat innovatieproces meenemen. En dan als je dan begrijpt van, het is niet iemand of een product wat mijn taak overneemt. Nee, het gaat me ondersteunen, het gaat me ontlasten. Ik kan mijn tijd veel meer met die patiënt echt bezig zijn, effectief bezig zijn, dan dat ik met die formuliertjes in het vullen ben. Hè? Want dat begrijpt iedereen dat daar een voordeel in zit. Maar ze moeten het wel kunnen omarmen. En mensen zien het allemaal als iets moeilijks. Maar op het moment dat je dat met pilots gaat doen en mensen kunt overtuigen dat dit ook functioneert, ja, dan gaat ook die draai komen. Het ziet er allemaal nog een beetje eng en moeilijk uit. Maar op het moment dat je die voordelen echt zelf voelt, ja, dan gaat het ook leven. En dan kun je ook die voorsprong krijgen.
Ik denk ook dat het een stukje opleiden is. Hè? Dus als je kijkt naar een nieuwe generatie die eraan zit te komen, die zijn volgens mij niet anders gewend.
Nee, dat is ook zo. Maar ik wilde eigenlijk, ik gaf dat voorbeeld van het fietsen.
Ja.
En een van de krachtige dingen die wat wij hier eigenlijk alle kennisinstellingen doen, ook op die campus, is het fietsen met zijwieltjes. Dus wij kunnen met een MKB'er, want door dat met studenten te doen, hoeven ze niet een super investering wat ze doen. We kunnen met een verpleegkundige aan tafel gaan zitten en in 10 weken een project draaien waarin dat mijn Zuid-studenten een innovatie maken, een prototype maken, waardoor dat die ideeënvorming vanuit die verpleegkundige komt. Want daar zit de kracht en de creativiteit, maar ze moeten wel zien wat dat technologisch kan. En daar kunnen onze studenten dan bij helpen. Challenges die wat bij MBO Vista worden gegeven, zijn 3 weekse korte projecten waarin dat kort even aangestipt kan worden wat er gedaan kan worden. En wellicht dat Mark daar iets meer over kan vertellen.
Ja, maar dat is net zo, er wordt hier een prachtig changement gedaan. Het ging ook nog bijna goed. Sven haakt even af. Mark van den Bos, bestuurslid van Regitel sinds kort.
Ja, klopt.
En jij werkt voor Vista.
Ja, dat klopt. Ik ben opleidingsmanager voor de ICT-opleidingen bij Vista College.
Ja, het gaat over onderwijs en wel afgesproken, we bouwen even een momentje in, maar ik denk dat het nou lekker vanzelf gaat.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Eigenlijk precies zoals Marcel ook zegt, vanuit de ICT-opleidingen hebben we hier al een tijd dat we hier naar kijken en we volgen ook wel de ontwikkelingen erin. Ik vind het altijd wel leuk om te zien, de studenten die we hebben, dat zijn vaak ICT-studenten, dat zijn de early adapters van dit verhaal. Dus 2-3 jaar geleden begon dit al behoorlijk te leven onder studenten. Toen wisten wij nog heel weinig af en af. Maar we volgen dit wel. We beschuwen het niet. Als je kijkt binnen Vista, wat de afgelopen jaren gebeurt. In eerste instantie is iedereen heel bang van, AI, vooral ChatGPT komt om de bocht. Hoe zit dat nou met toetsen, met stukken die ze moeten opleveren? Die zijn daar niet meer van de student zelf. Bij de ICT-opleiding hebben we het eigenlijk gelijk omarmd. Laat ze maar gebruiken. Dat is een technologie die eraan komt, die er al is en die nog verder kan ontwikkelen. Dus laat ze gewoon gebruiken en kijken hoe we dan weer verder komen. En we staan het gewoon aan de kaart bij de studenten van je hebt het opgesteld of misschien wel later opstellen, ook prima. Maar leg het eens uit, vertel het eens, wat staat hier nou precies? En die slag zijn we langzaam maken, ook binnen Vista. Je ziet ook andere opleidingen die steeds meer open voor staan. Gebruik het maar gewoon en ga van daaruit verder, want het helpt ook gewoon heel veel. De zorg is een hele mooie toevoeging daarin, zeker in de projecten waar we nu in zitten. En dan kan het heel goed gebruikt worden. Dus we schuwen het gewoon niet en we zien het gewoon om ons afkomen. En dan zitten we hier mooi bij de campus op de Brylands hier. Mooi in samenwerkingsverbanden, wat Marcel ook zegt net, in challenges van 3 weken. Waar ook studenten van mij samen met studenten van Marcel aan challenges werken om dat verder uit te breiden. En de MKB erbij te helpen, dat vinden we wel belangrijk. Ja.
Het ging over mensen die het van zich af schuiven. Hoe groot is dat? Hoe groot zie je, is het? Doen veel mensen dit?
Nou ja, goed, als je naar de MKB kijkt, merk je wel dat ze steeds opener gaan staan om te zien wat er kan. En dat merk je echt wel de laatste half jaar. En ik denk toch, het voorbeeld ChatGPT maakt daar veel teweeg bij bedrijven. Dat ze zien van wat het is. Maar echt het implementeren in hun echte bedrijfsprocessen, dat duurt nog even. En daar moeten we gewoon goede voorbeelden laten zien. Hè. Ja. Vind ik zelf als campus, moeten we daar ook een voorbeeldfunctie in zijn. En we zijn ook aan kijken van, we doen marketing. We gebruiken ook wel AI-tools. Maar we hebben ook een start-up zitten die echt daarin vol gaat. Nou, hoe mooi kan het zijn als je dat hier in onze eigen keuken kunt omzetten en dit kunt laten zien, het functioneert. Je ziet dat mensen er wel voor openstaan om te gaan kijken van wat het kan doen. Hè. Veel mensen zijn toch wel nieuwsgierig daarna. Maar het duurt nog even. Ik denk juist de goede voorbeelden die gaan dadelijk wel de doorslag geven dat mensen echt adapteren.
Wat zijn dingen die mensen kunnen doen? Want het gaat heel erg over mensen kunnen het gebruiken. Maar wat zijn dingen die ze concreet, bijvoorbeeld een MKB, of wat kan een MKB
nou? Ik vind altijd een beetje structureel een goede guideline om te kijken van waarvoor is het nuttig. Is alle taken die veel tijd vragen, maar die je achteraf wel snel kan controleren zelf. Hè. Een heel dom voorbeeld is een Sudoku. Die is heel moeilijk op te lossen, maar je kan heel gemakkelijk daarna kijken, is hij goed opgelost? Mm. En bij veel dingen vind ik dat daar een beetje ChatGPT bijvoorbeeld of elk ander large language model handig is. Als ik een PowerPoint maak bijvoorbeeld, dat is heel gemakkelijk om daarna door te gaan en te kijken van dit klopt inderdaad. Of als ik een rooster maak voor in een ziekenhuis, dan kunnen ze nadien ook vrij gemakkelijk kijken van klopt dit rooster inderdaad met de regels van de vakbond enzovoort. Als je zelf niet goed kan controleren van wat klopt dit nu of niet, zou ik afraden om daar AI voor te gebruiken op dit moment. Ja.
En het ligt ook heel aan wat voor type MKB'er je bent. Het voorbeeld van de MKB'er die auto's voor zorginstellingen laat rijden door ze te bestikkeren met allerlei partners eromheen. Die bellen duizenden mensen in de regio om zo'n sticker te verkopen. Nou, je kunt met behulp van AI een soort van voorspeller maken van wie moet ik nou het eerste bellen? Waar heb ik de grootste kans om daar iets mee te doen? Maar dat is een hele andere AI dan een bedrijf, een logistiek bedrijf, waarin dat je die puur met data bezig is en vanuit de data die ze hebben iets wil gaan voorspellen of koppelen tussen vracht en vrachtwagen, et cetera. Dus iedere MKB'er zal daarin zijn eigen ding doen. En door het blikveld nu heel erg richting die generatieve AI, omdat het vanuit de buitenwereld komt, te hebben, dat is eigenlijk jammer. De vier echt grote dingen is: AI kan leren, AI kan redeneren, interacteren. En dat is dan wat ik nu met ChatGPT veel ziet. En dat is nog een vierde, die heb ik dan nou net vergeten. Leren, redeneren, interacteren.
Genereren.
Ja, nou, dankjewel. Maar dus er zitten veel meer aspecten aan die, mits dat je jouw datahuishouding goed op orde hebt, en daar gaat het bij een MKB'er, dat is vaak de eerste stap daar. Maar ik denk dat daar ook echt wel een kans zit voor de organisaties aangesloten bij Regitel. Ik denk dat daar ook de kansen zitten om in die quadruple helix, waarin dat we de bedrijven vanuit de ICT
koppelen.
De MKB'er en de kennisinstellingen juist in combinatie willen krijgen. Ja, dat daar ook de kansen tegen wat ze op in kunnen springen. En waarop dat ze bij wijze van spreken met de open resultaten die wij als onderzoeksinstellingen en als kennisinstellingen brengen, dat ze daarop verder kunnen. En daar ook business in te vinden is richting die MKB'er. Juist vanwege de hoeveelheid van MKB'ers die er zijn. En de verscheidenheid waarin dat je de oplossingen kunt laten plaatsvinden. Want dat beltschema wat ik net vertelde voor dat bedrijf, ja, dat is voor andere bedrijven ook relevant. Niet voor iedereen, maar voor een aantal wel. En daar liggen natuurlijk wel ook kansen om gezamenlijk ook op in te springen.
Ja.
Maar natuurlijk ook weer veel risico's. Want ik denk dat we nu ook in een unieke situatie zitten waarbij dat de technologie zo snel ontwikkeld dat de regelgeving altijd twee stappen achterop hinkt, hè, en dat die heel reactief is. En dat we dan ook wel zien van, ja, eigenlijk zijn er zelfs niet echt regels over hoe je dan met heel veel data omgaat. En zeker nu heel veel van die AI door, ja, grote, vaak Amerikaanse bedrijven met een niet zo helder winstmodel gepusht worden, dat het ook niet, denk ik, voor veel gebruikers duidelijk is hoe ze nu heel slim met hun eigen data, die vaak dan onder Nederlandse wetgeving valt, moeten omgaan. Ja,
en het is goed ook om te zien dat bij jullie collega's bij de Open Universiteit daar heel erg goede focus is op die Europese AI Act, hè? Dus de wetgeving die nou in Europa sinds dit jaar gelanceerd is. Maar dan ook uitgelegd wordt in bijna normale mensentaal in wat het dan betekent. En dat is ook iets wat hier op de campus, via de campus verspreid wordt, waarin dat ik denk dat heel veel MKB'ers dat niet weten, dat ze dat hier kunnen halen. Ja. En dat daar dus ook de kennis zit, maar dat we die, nog beter, maar in ieder geval dat we die vanuit hier verspreiden. Maar dat kan denk ik nog wel beter, ja.
Als de regelgeving achterloopt, denk ik dat er juist een grotere verantwoordelijkheid is bij onderwijsinstellingen of bij bijvoorbeeld Brightlands.
Ja, en ik denk dat wil je natuurlijk samenbrengen. En voor een MKB is het allemaal natuurlijk heel erg moeilijk. Je moet hem echt in de hand houden en helpen daarmee. Ik denk dat dat ook de kracht is. Hè? De kracht van zo'n ecosysteem. Innoveren doe je niet alleen, dat doe je gewoon samen. En dat moeten we hier ook gewoon uitstralen en doen, denk ik. En niet alleen hier op de campus, maar ook Limburg breed. Hè? Wij zijn ook al aangesloten MKB Limburg, LWV. Maar ook lokale initiatieven. En dat vind ik ook heel mooi, dat je gewoon ziet, hè, de regio zit dat geleen. Hè, waar ook gewoon daar een initiatief is gestart om juist innovatief het MKB te helpen. Nou, dat we daar de handen in elkaar slaan en proberen daar één gezamenlijk iets van te maken. Hè. Want dan van extern is het ook vaak heel moeilijk van waar moet je nu eigenlijk naartoe gaan. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven. Nou, dat moeten we bundelen, die krachten bundelen. En dan wordt het ook veel makkelijker voor iemand om te zien van wat kun je ermee doen. En ik denk die voorbeelden waar ik een paar keer op aanhaalde, dat bijvoorbeeld Claire Hermans is daar zo'n voorbeeld van, die daar eigenlijk heel goed laat zien wat een digitale medewerker voor je kan betekenen.
Ja, want dat is Claire van Stadslab Zit dat
Geleen, ja precies. Die zijn ermee gestart. Nou, dat hebben we ook omarmd als campus. Gezegd, nou laten we dit breder in LinkedIn zetten.
Zij is een collega toch?
Precies,
een
absoluut,
collega die online, die is er niet echt.
Precies, dus geen echte
medewerker. Maar je bent wel LinkedIn connectie.
Je bent een LinkedIn, die kijken naar LinkedIn na. Dus voor hun, maar ook voor jouw bedrijf kan dat ook iets betekenen. Dat je kijkt van wat zijn leads die voor jou interessant zijn. Maakt die eerste connectie, maakt die verbinding. Ja. En dan kun je zelf natuurlijk het verder werk oppakken, waar eigenlijk de mensen aan te pas komt. Maar dat zijn wel hele mooie voorbeelden. Hè. Het ziet er als een persoon uit, maar jij wilt natuurlijk ook dat als een voorbeeld laten zien hoe dat functioneert. En wij omarmen dat hier als campus als voorbeeld, om juist dat te gebruiken als inspiratie voor anderen, om te laten zien van wat je er eigenlijk mee kunt. Ik denk dat we vaak nog heel veel, voor de luisteraar misschien toch heel erg abstract nog zijn en wat kun je er nog mee, maar je moet juist die voordelen natuurlijk gaan doen. En ik denk ook zeker, we moeten het naar een Europees systeem gaan halen. We zien dat allemaal, het gevaar van Amerika, die geopolitiek die verandert. Nou, die data van ons zit allemaal in Amerika. Je wilt dat ook echt in Europa gaan doen. Ja. Er zijn verschillende initiatieven. De Nederlandse overheid, vorige week ook van Sven al aangehaald, dat er gedachten spelen om hier een AI-fabriek in Nederland te zetten. Maar net over de grens wordt er over een AI-gigafactory gesproken. Ja. Waarbij echt de data ook in Europa blijft. En dat is ook heel belangrijk. Want dan krijg je een stukje trust, dat vertrouwen natuurlijk ook veel beter hier ondergebracht, dat het ook echt een Europees systeem gaat worden. En we lopen als Europa naar achter, maar ik denk met die initiatieven die nu allemaal komen, ook de middelen die vrijgemaakt worden, ook vanuit Europa, om juist in AI uit een ontwikkelingsslag te gaan maken, dat dat ook de kans is om dat voor ons allemaal te gaan gebruiken. Want ja, uiteindelijk, we hebben de menskracht niet om het te doen, uiteindelijk, en hoe kunnen we het gewoon goed ondersteunen?
Walter, kijkend naar die maatschappelijke betrokkenheid, hoe doe je dat?
Ja, natuurlijk buiten de projecten die we doen, proberen we ook een heel breed publiek te bereiken. En daar hebben we een mooie samenwerking met Discovery Museum in Kerkrade, die dit jaar gewoon een AI-expositie hebben, waar het echt tastbaar gemaakt wordt wat AI betekent. En dat is mooi, het is voor iedereen toegankelijk. Hè? Het is van jong tot oud. En je leert ook echt wat de technologie kan. Met hele mooie voorbeelden die daar gewoon spreken. En dat denk ik heel belangrijk is. Dat gewoon voor veel mensen ook een openheid is van wat kun je daar. En je ziet eigenlijk, en dat vind ik heel mooi van Discovery Museum, het stukje verleden, wat natuurlijk een beetje de museumkarakter is. Maar ook juist die stap naar de toekomst toe. Ja. Wat is dat te doen? Het stukje natuurlijk richting die AI waar ik net over had. Maar ook het stukje naar de toekomst toe van die Einstein-telescoop. Die ook mogelijk hier in de regio gaat landen. Die wordt daar ook getoond. Ja. En daar zit natuurlijk ook een hele grote component van AI omheen. Want ja, dat is een datakanon, zou ik maar zeggen, in de toekomst. Waar wel ook in de toekomst heel belangrijk is dat we dat ook in deze regio kunnen gaan behapstukken. En daar ook de mogelijkheden voor hebben. En dat kan natuurlijk met zo'n AI-gigafactory die in de achtertuin misschien komt. Waarbij je daar de data zelf kunt gaan verwerken en uitwerken.
Conclusie, de AI-wereld wordt waanzinnig en het is een soort gouden bril waar we doorheen kijken als we naar de toekomst kijken. Niet? Tenminste, dat is een beetje wat ik voel.
Ja, er zitten natuurlijk altijd nog wel kanttekeningen aan. Hè? Ik bedoel, ik denk dat als je kijkt, pak een ChatGPT, dat kost stroom. Letterlijk en figuurlijk. De manier waarop dat OpenAI ooit begonnen is met alle data, dus ook van alle boeken te digitaliseren zonder daar toestemming voor te vragen, daar zitten ook vraagstukken aan. Dus er zijn een aantal vraagstukken rondom juridisch, een aantal vraagstukken rondom het stroomverbruik, wat nodig is om dit allemaal draaiende te houden, die we ook nog met z'n allen moeten oplossen. Ja. Nog los van een aantal ethische aspecten. Wat doe ik op het moment dat ik een stukje AI bouw wat over een mensenleven gaat? En hoe ver ga ik daarin? En hoe informeer ik degene die dat gaat gebruiken? Het toeslagenschandaal zoals we dat kennen is een voorbeeld waarin dat een algoritme gebruikt is en mensen dat vertrouwd hebben. Nou, we weten allemaal wat daar de pijnlijke gevolgen van zijn, de hele pijnlijke gevolgen van zijn. Ja. Maar het informeren daarover gaat met AI steeds moeilijker worden, omdat hier zit nog misschien wel een grotere expert tegenover me, wetenschappelijk dan dat ik ben. Maar een heleboel weten wij helemaal niet hoe die AI tot oplossing X komt. Dat is voor ons ook vaak nog een beetje grijs gebied. Nou, leg dat dan maar eens uit.
Ja, en dat is trouwens in de nieuwe Europese wetgeving ook echt een vereiste van AI-toepassingen. Hè? Dat die verklaarbaar en zelfs aanvechtbaar zijn. En dan moet je eigenlijk toch weer al heel diep onder die motorkap gaan kijken van hoe werkt dat juist. Mm. Wat misschien ook nog, al die vraagstukken, dat zijn dan ook weer vraagstukken waar bedrijven zoals OpenAI, die ChatGPT ontwikkeld hebben, ons van proberen wegsturen door dan een beetje, ja, andere vraagstukken op te werpen, zoals die general AI. Hè. Ze maken ons bang van, gaat er plots een super intelligente AI zijn die alles overneemt? En op die manier sturen ze ons ook natuurlijk een beetje weg van, ja, voor mij toch veel relevantere en directere vraagstukken. Hè. De energieverbruik, ook ethische vraagstukken.
Dat is inderdaad waar ik naartoe wilde. Ik heb dus straks weliswaar met ChatGPT, maar wel even met hem zitten kletsen over hoeveel dat nou, over die ecologische footprint. Ik vroeg, hoeveel liter water gebruiken we over de hele wereld per dag aan ChatGPT? Hij zei nu ergens tussen de 2 en de 5 miljard liter water per dag. Dat komt overeen met, stel je zou uitgaan van 5 miljard, komt dat overeen met 41,7 miljoen Nederlandse huishoudens aan waterverbruik per jaar. En dan hebben we het hier over één dag. Hoe zijn jullie bezig met die ecologische voet? Want het gaat de hele tijd al over AI, over iets wat dus ecologisch, nou ja, op zijn zachtst gezegd, onverantwoord is.
Ja, als we kijken bij Vista, misschien ook al bij Zuid, dat weet ik niet precies, maar we hebben ook een taak om onze studenten goede burgers te maken. Dus burgerschap is wel een belangrijk ding en daar komt dit onderwerp wel naar voren. Maar wat je wel ziet gebeuren is, waar vroeger de student Google massaal gebruikte, ja, Google is eigenlijk wat dat betreft als zoekmachine dood bij de studenten. Het is allemaal ChatGPT. Dat doen ze de hele dag door. We maken ze wel bewust van, ja, dit gebruikt veel stroom, maar wat is dat dan? Maar zolang zij niet een watervat leeg zien lopen als zij de vraag stellen, denk ik dat het nog niet heel echt inzichtelijk voor ze is. En het is nog heel ver van hun bedshow.
Hoe belangrijk vinden jullie dat? Dat die aandacht daaraan?
Ja, ontzettend belangrijk is. Hè. Zeker, we kijken overal naar CO2-reducties, het ook de circulaire economie maken. En dit zouden we zomaar laten gebeuren. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat is denk ik ook echt een belangrijk thema. En dat denk ik ook vanuit de Brightness-perspectief zeker daar ook iets waar we aandacht aan moeten schenken. Het is zeker niet iets wat hoog op de agenda staat, maar waar we echt allemaal naar moeten gaan kijken. En denk ook regitaal ook de informerende rol heeft naar de leden om te gaan zeggen van, ja, gebruik niet altijd ChatGPT. Als je het kunt googlen, is het ook goed bij wijze van spreken. Die bewustwording is daar één in, maar zeker ook aan de achterkant van, ja, hoe ga je dat gewoon goed doen? En dan gaat het toch ook om die datacenters die natuurlijk nou in Amerika en China staan. Als die er open gezet gaan worden, hoe ga je dat dan wel goed opzetten? En ja, wat ik dan zie, hoe dat bijvoorbeeld dan in Duitsland jullie opgezet gaat worden, die daar echt ervaring mee hebben. Die doen het wel op de juiste manier. Ik denk dat dat wel ook wereldleiders zijn op dat gebied, hoe je zo'n AI-rekenkracht neer gaat zetten. En daar moet je op gaan sturen. En ik denk dat daar voor hun ook echt het interesse is. Hè. Die gaan ook weg van de kolen, of kolenmijnen die ze daar natuurlijk vanuit de aarde gewoon ook direct opgehaald hebben, naar AI. Ja, dat willen ze echt, ze noemen het koempelintelligentie, KI van het AI, wat Nederlands dan is. Maar daar wordt zeker ook die aandacht op gezet. Hoe ga je dat voeden allemaal? Want dat is niet schaalbaar naar de toekomst toe. En ik denk dat dat niet alleen in de rekenkracht ligt. Leeg ook in de modellen. Hè. Als wij altijd maar die grote modellen pakken om iets uit te zoeken. Hoe slim is het dat je dadelijk echt tailor-made iets pakt wat voor die applicatie ook belangrijk is. Hè, waar je maar 3% van de data nodig hebt en niet dat grote model. Dat zijn ook ontwikkelingen die natuurlijk gewoon steeds meer gaan komen.
Ja. Ja, want wat er nu gebeurt is dat voor alles zo'n groot taalmodel wordt gebruikt. Ja. En dat is een beetje met de vrachtwagen naar je werk rijden, precies, terwijl je met de fiets
precies,
ook
zo komt de fiets terug van Sven toen we starten.
Ja, ja.
En ook daar geldt weer consumenten bewust maken. Ja. Hè? Dus die MKB'er moet zich daar ook van bewust zijn. Los van onze studenten die het eigenlijk moeten gaan bouwen. Precies. De gebruiker moet zich daar, wat, ja, dat is hetzelfde als roken. Hè? Sommige mensen vinden dat nog steeds lekker, ondanks dat ze weten dat dat gevaarlijk kan zijn voor je. En nou, we zitten dan vroeg genoeg erbij, om het zo maar even te zeggen, om dat nu gelijk te gaan doen, zonder dat we over jaren allerlei rare dingen moeten gaan doen om het mensen weer af te leren. En dus dat is wel wat we met z'n allen moeten proberen ook.
Ja. Het is tijd voor onze vaste rubriek ICT-leuten. Mannen, ja, we dachten, laten we het niet dan over ICT gaan hebben. Maar ja, AI zit ook binnen die ICT-wereld. Maar even toespitsen op AI. Wat zijn nou dingen waarvan jullie zeggen, dit vind ik nou echt tof. Dit heb ik geleerd van AI of dit heeft AI mij gebracht?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel toepassingen. Hè? In ons dagelijks leven zien we heel veel. Maar misschien wel voor mij een hele mooie is, ik kom uit de automotive oorspronkelijk. En je ziet dat AI natuurlijk heel veel toegepast wordt. Hè? We kennen het allemaal, hè? Die lanekeeping assistenten die je helpen om in de spoor te blijven. Nou, dat maakt het wel allemaal een stuk veiliger. En ook wel comfortabeler om een wat langere rit te maken. Ja. En ja, dat heeft mijn leven wel veranderd. Hè? Als je een stukje autobaan moet rijden, nou, je kunt dat aanzetten. Dat is wel een stuk comfort. En je weet ook, een stuk veiliger. Want zelf ben je niet altijd zo leeg. Zeker om een lange rit. Dus ja, we hebben heel veel over AI gesproken, maar het zijn ook wel met bijna de huishoudelijke dingen die er gewoon zijn, die ons allemaal iets bieden.
Ja. Bij jullie?
Voor mij zit dat in het sporten. Het meten tijdens het hardlopen of tijdens het virtueel fietsen zelfs in de winter op het moment dat het is. Maar daarop gebaseerd dat ook een challenge worden door... Ja, misschien al 10 jaar terug door Nike, die dan over de hele wereld een bepaalde challenge uitzet. En dat je aan het battelen was met groepen tegen anderen. En daardoor wel die keer ging, terwijl dat je eigenlijk ook geen zin had om te gaan. Maar ook dan nu, je ziet dat steeds dieper raken met hartslag op horloges en zo. Waarin dat je ook nog wel echt gaat nadenken over, ja, oké, wat is dan nou goed voor mij om te doen? Oké, ik zou eigenlijk ook rustmomenten moeten pakken. Ja. Allerlei dat soort zaken. Waarin dat mijn leven wel daarmee toch wel getriggerd wordt op bepaalde momenten. Dus heel specifiek dus richting het zelf sporten en het zelf bewegen.
Ja, ik moet wel zeggen dat bij het programmeren dat dan een coding assistant ook echt wel een verschil kan maken. Waar je vroeger een hele dag op een bug en dat was dan vaak een vergeten haakje of een puntje aan het zoeken was, vind je die nu direct. Dus dat is echt wel, maakt het echt wel veel leuker, zodat je ook weer met de essentie kan bezighouden. Ja,
dus het heeft jouw werk daadwerkelijk makkelijker gemaakt?
Zeker en vast, ja.
Ja. Ja. Waardoor jij je dus met je kennis weer kunt richten op andere dingen.
Ja, en dat hoor je ook wel vaak. Dat ja, je job niet per se gaat overgenomen worden door AI, maar wel door mensen die beter met AI kunnen werken. En ik denk dat wel de boodschap is nu, denk ik.
Ja. Mooi, ja.
Ja, bij mij is het werkgerelateerd. Veel online meetings laat ik opnemen, transcriberen. En dan maakt AI eigenlijk een mooie samenvatting ervan. En dat is voor mij echt ideaal.
Ja, dus scheelt ook weer tijd. En eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Het maakt je werk makkelijker.
Het maakt mijn werk een heel stuk makkelijker, ja. Ja,
ja, klopt, en jij kunt je aandacht weer besteden aan andere dingen.
Ja, precies.
Ja. Dus conclusie, dat is allemaal hartstikke positief dan.
Ja.
Sven, ik vond ook, jij had ook nog een hele leuke, vond ik. Een persoonlijke.
Ja.
Maar die wel ook weer je leven echt een stuk makkelijker maakt, denk ik.
Zeker. Ik heb een hoorprobleem. Hoorprobleem, hoorverlies. Dat is verschrikkelijk om dat te hebben. Want je hoort echt letterlijk veel minder. En met mijn hoorapparaten, daar zit AI in. En dat helpt dus iedere seconde van de dag elkaar te begrijpen, elkaar te horen. En dat zijn echt levensverbeterende zaken. En dat is essentiële AI die je absoluut wel wil hebben. Ja. Ja.
Nou, dan denk ik, mannen, dat we langzaam aan het einde gekomen zijn van deze aflevering.
Absoluut, Bas. Of moeten we je nu BAIS noemen? B-A-I-S.
Nee, gewoon Bas. Ja, gewoon Bas. Ja. Ik vond het een hele interessante. Jij, Sven?
Ja, ik denk dat we echt wel een heleboel onderwerpen hebben geraakt. Van ecologische impact tot aan de toegevoegde waarde. Is het nou een doel of is het nou een middel? Ja, echt fantastisch met de gasten hier aan tafel die daar wat over hebben kunnen delen op deze mooie locatie. Dat is weer een top aflevering volgens mij.
Ik denk dat het beide is. Een doel en een middel. Toch?
Absoluut.
Ja. Enorm bedankt, mannen. Mark, ook fijn dat jij erbij was. Volgende aflevering zitten we ook hier.
Ja, ja, gaan we hier aan de slag.
Walter, ontzettend fijn dat we volgende aflevering ook hier mogen zijn. En dan gaan we het hebben, Sven, over...
De werkplek.
En dan hebben we het niet over... een bar of een goede stoel van IKEA.
Nee, echt. Ja, de digitale dat waar Regitel eigenlijk vanuit is ontstaan. Telecom en ICT. Werkplek dienstverlening. Heel veel leden van Regitel zijn daar, en dan sla ik toch nog op de tafel, heel veel leden van Regitel zijn daar actief en bezig. En dan gaan we daarover hebben. Dan gaan we met hun eens in discussie over wat zij daar zien gebeuren.
Interessant. En nu de toekomst op dat gebied uit gaat zien. En dat is ook een hele interessante. Goed. Dat allemaal volgende keer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even deze podcast een beoordeling achter te laten. Dat vinden we altijd leuk te delen met iedereen. Want iedereen moet weten hoe fascinerend die AI-wereld is. Mannen, nogmaals, dank jullie wel. En tot de volgende keer.